Goedenavond gemeente en zij die deze dienst nu of later via de media meebeleven. Van harte welkom. Voorganger is dominee Het Lam. De kerkraad deelt u mee dat Jeroen de Wint als kerkrentmeester is benoemd. Wij wensen hem Gods leiding toe in het aanvaarden van dit ambt. De bloemengroet gaat naar de heer en mevrouw de Bruin, Waterbergerhout 24. De voorzang is Psalm 116, vers 1, 2, 3, 4 en 11. Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. En hij is trouw tot in eeuwigheid. En zal nooit loslaten wat hij begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er is een psalm die gaat echt over bevrijding, maar die zingen we niet zo heel vaak. Dat is psalm 124. Vooral de eerste en het vierde vers zijn heel mooi. Dus we zingen psalm 124, vers 1 en 4. Laten we de dienst in de handen van de Heere God leggen en laten we bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heere God in de hemel, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw naam omdat u hier bent en omdat u goed bent. En omdat u mensen bevrijdt. En ook hier mogen velen van harte zeggen en zingen van u heeft mij bevrijd door Christus. We komen u danken dat u de strik losmaakt en dat strik van de zonde en van de dood. Dat we vrij mogen zijn en dat we van u mogen zijn. We komen u danken dat we zo'n mooie voorjaarsdag gekregen hebben om te genieten met elkaar. Maar ook van wat u tot ons te zeggen heeft. En ook deze dag zo'n mooie dingen gebeurd vanmorgen ook hier en elders. En ook de mensen die belijdenis hebben gedaan in de regenboog. Zo hebben we heel veel mooie dingen weer gehoord en gezien van wat u allemaal doet. En dan danken wij u dat we hier ook weer vanavond mogen zijn en dat we mogen leren en verdieping vinden. En we leggen de dienst in uw handen. Er is helemaal niets van ons bij. Wij kunnen dat ook niet. Wij kunnen niet uw kerk levend laten zijn. We kunnen niet een dienst met kracht maken. Dat kan alleen maar u zelf. Wij kunnen alleen maar belijden dat wij zwak zijn en dat we zonde hebben en dat we, ja, dat het elke keer toch niet wordt wat u van ons vraagt. Wilt u ons vergeven en reinigen, schoonmaken, vrijzetten, ook van de kracht van de zonde. En we geloven dat u in u, Heer Jezus, dat we vrij zijn. En dat we in het geloof van u ook schoon zijn. En we danken u daarvoor. We bidden u dat u ons allemaal geeft wat wij nodig hebben. Yvonne daarbij de techniek en Tom achter het orgel of de piano. Maar ook als ik iets spreken mag, of ook bij de techniek. Ja, wilt u ons in alle dingen, ook de koster, maar ook iedereen die bij thuis meekijkt of zo, of ergens anders. Dat we allemaal ervaren dat wat we doen, dat u daar iets mee doet, dat u in ons bent en dat u kracht heeft. En dat u ons zegent, dat de kracht van de Heilige Geest over ons is. Zodat we straks naar huis gaan en echt gezegend zijn. Maar dat kunnen we niet zelf, dat vragen we echt van u. Wilt u genadig zijn? Wilt u komen met de Heilige Geest? Wilt u doen wat u belooft, zoals u altijd doet? Zo strekken wij ons naar u uit, Heren, in het besef dat wij lege handen hebben, maar u hebt alles. Hoor ons uit genade om alles wat u beloofd heeft in Christus en om alles wat u vervuld heeft in hem. Amen. Wij gaan uit de Bijbel lezen en dat is het heilige woord van onze God. Ik lees uit de brief aan Rome, de gemeente in Rome, hoofdstuk 6, de eerste 12 versen. Dat is een beetje een willekeurige knip, eigenlijk moet je verder doorlezen, maar ik lees tot en met vers 12. Romeinen is opgebouwd uit drie delen, het boek Romeinen, ellende, verlossing, dankbaarheid. Dus hier zit je echt in de dankbaarheid, het nieuwe leven, daar gaat dit over. Dus Romeinen 6. Wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven we dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God, in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerden daarvan te gehoorzamen. Hier stop ik met lezen uit Romeinen 6. We lezen straks ook woorden van de kerk, dus de Heidelbergse catechismus, maar dat is natuurlijk niet gelijk aan het woord van God. Maar het is wel heel erg gebaseerd op dit gedeelte uit de Bijbel. En ik wil u vragen om nu te zingen uit Psalm 16... de versen 3 en 4. We gaan uit de Heidelbergse catechismus lezen. Dat is nogmaals omdat het niet omdat dat een soort Bijbel is, maar wel omdat het woorden zijn van de kerk die gebaseerd zijn op de Bijbel en die de kerk aanvaard heeft als een, zeg maar, een uiting van het geloof, opgesteld in 1563. Die blijken enorme kracht te hebben gehad door de eeuwen heen. En als, zeg maar, als leerboek lezen we nu zondag 17. En daar wordt de geloofsbelijdenis uitgelegd in dat gedeelte. En vooral dat zinnetje dat de Heer Jezus opgestaan is. Dus we gaan het over de opstanding hebben. Het is heel apart. Dat is ook wel weer een beetje. Daar zie je aan dat het ook wel weer een boek uit een bepaalde tijd is. Dat er heel veel aandacht aan de hemelvaart wordt besteed. En heel kort aan de opstanding. Dat is een beetje raar. Dat zouden we nu anders doen, denk ik. Maar dat komt omdat er toen heel veel strijd over de hemelvaart was. Maar goed, maar dit is wel een heel kostbaar stukje over de opstanding. Zondag 17, vraag en antwoord 45. En ik hoop dat jij het ook op de beamer wil zetten. Dit is de officiële tekst van de catechismus. Die zal ik eerst lezen. En daarna zal ik ook een kortere vorm nog lezen. Dus vraag 45. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? En het antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. En dat is, er is nog een kortere vorm van de catechismus. Die ga ik ook voorlezen, dat is vraag 45. Die staat er nu. Wat betekent het voor jou dat Jezus op de derde dag is opgestaan? Het antwoord, hij heeft de dood overwonnen en daardoor, komen weer die drie dingen, daardoor schenkt hij mij zijn gerechtigheid, wekt hij mij op tot het nieuwe leven en verzekert hij mij van mijn eigen opstanding. En dus in de preek wil ik vooral die over de opstanding, over het nut, de betekenis van de opstanding, wil ik vooral die drie gedachtes uitwerken. We gaan nog een keer een psalm zingen, dat is psalm 30. Dat is allemaal psalmen van hoop, hè? Daarom, zo heb ik ze gekozen. Psalm 30, de versen 4 en 5. Nou, gemeente van de Heer Jezus Christus, van de levende Heer. Ik ga eerst twee vrouwen aan u laten zien. Ik heb eerst de foto, als je die aan wil laten zien. Ja. Dat is Kinga Ban. Van de week maandag, geloof ik, is ze overleden. In de leeftijd van 37 jaar. Ze laat een man en een paar kleine kinderen achter. Ja, dat is natuurlijk, dat heeft toch heel veel mensen geraakt. Hè? Die vrouw heeft toch ontzettend veel harten van mensen geraakt. Ik heb ook zoveel mensen gesproken, ook mensen die ernstig ziek waren geweest. Vooral dat lied, wat ze, dat bekendste lied van haar natuurlijk, ik ben die ik ben, dat heeft dat de mensen in de ernstig ziek waren die niks meer konden, die hebben dat lied gedraaid, geluisterd. Het heeft ze zoveel houvast gegeven. Dus ik bedoel, iedereen kent haar ook. Dus ze heeft ontzettend veel mogen betekenen voor mensen. Het voorjaar nog in maart heb ik er in een concert gehoord, omdat ik het gekregen had van Tineke, van mijn kinderen. Ja, het was bijna niet meer om aan te zien, ze was helemaal krom en ze was net een oud vrouwtje, maar ze zong nog en ze getuigde nog van haar geloof in God en in de opstanding. En dan zingt ze dat refrein, wat eigenlijk het bekendste is uit Ik ben die ik ben. Dan zingt ze, o naam aller namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood, geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Ja, dat lied, van de week liet het weer op Nederland zingt. En zien dat lied natuurlijk, daar staat ze dan nog in de bloem van de leven, maar ze was al ziek. Dus toch apart, dat daar ze heeft het NOS-journaal gehaald. Welke christelijke zanger wordt nu in het NOS-journaal genoemd? Wat is dat, dat respect? Wat is dat? Dus dat is de eerste vrouw die ik wil laten zien. Dat hangt er nog, dat hangt er nu bij iedereen. En dan is er nog een vrouw, daar heb ik geen eens een foto van kunnen vinden. Die heb ik zomaar hoor, zonder toestemming, maar daar heb ik gewoon, die is gewoon openbaar. Dus dat is een rouwadvertentie, iemand die via kent, dat is Nelly. Een vrouw van 64. U zou het niet kennen. Maar echt een gewone vrouw die altijd achter de supermarkt zat in het dorp waar ze woont. Heel eenvoudig, maar die wel met de man samen haar huis en de tijd. Al wat ze had, heeft zij in de handen van God gelegd. Dus ze hadden een soort aanbouw aan het huis, een ruimte. Daar zijn horden jongeren geweest, jongeren groepen door tijden heen. Daar kwam ook een kleine gemeente samen. Ja, zij heeft dus gegeven wat ze had. Nou, ik heb niet eens een foto. Ze zal nooit een lintje hebben gehad, denk ik. Dus. Maar, en zij, ze is plotseling overleden, ook vorige week. En ze had geschreven op een briefje een dag voordat ze overleed, voordat ze hersenbloeding kreeg. Dus schreef ze dit, dus woorden uit ook een lied, Opwekking 730. Ik herleef, schreef ze. Dat had ze opgeschreven om zondag te laten zingen. Ik herleef, want hij roept mijn naam. Ik zweef als een adelaar tot voor Gods troon. Ik kniel voor hem neer en ik leef. Ik herleef. Dat waren de laatste woorden die ze opgeschreven had. En toen plotseling was ze weg. En het hele dorp, gelovig of ongelovig, kerkelijk of onkerkelijk, was diep, diep in de rouw. De optocht van de Koningsdag, zeg maar, die is daar met diep respect en stilte langs getrokken. Al die jongeren die elkaar van jaren kenden, zeg maar, die zijn er samengekomen, die hebben gedeeld van hoeveel. En die zeiden tegen elkaar, ik ben daar tot geloof gekomen, ik ben daar ook tot geloof gekomen. Zoveel mensen die, ook buiten de kerk, met diep respect voor deze vrouw. En vraag ik opnieuw, wat is dat nou? Wat is dat nou? Zomaar twee vrouwen, we kunnen er natuurlijk het Harderwijk ook noemen, maar dat heb ik maar niet gedaan, daar komt het dichtbij. Maar begrijp je, dus we kunnen natuurlijk hier ook zulke mensen noemen. Hoe kan het dat zulke mensen zo opvallen? De een op het podium, ja dat valt natuurlijk dan wel op, maar de ander achter de kassa van de supermarkt. Wat is dat? Gewoon een dijk in een dorpje. En dat dan in een tijd dat de mensen afgeven op de kerk en op christenen. Ze zijn er helemaal klaar mee. En al die mensen en al die schandalen van de kerk en al die christenen die tegenvallen en dominees die tegenvallen natuurlijk ook, en daar horen we dan van. En er zijn mensen die zijn daar helemaal klaar mee, en dan zijn er zulke mensen, zoals deze twee vrouwen en anderen, en dan hebben mensen diep respect. En er is er niemand die iets kwaads zegt. Wat maakt die mensen dan zo anders? Nou, dat, zo ben ik gaan zoeken dat het geheim achter die levens, dat is wat in de catechismus staat, is dan die drie dingen. Daar gaan we nu naar kijken. Het geheim is dit, in de eerste plaats, die mensen, en ook mensen hier natuurlijk, hè, want ik ga hun niet verheerlijken, maar ik noem ze als voorbeeld. Maar die mensen zijn aanvaard door God. Dat is het eerste geheim. Ze zijn aanvaard door de God zelf. Dus ze horen bij God. En dat voel je. Dat voel je aan een mens. Dus God heeft eerst hun zonde vergeven en toen heeft hij ze aanvaard als kind. Dus ze horen bij God. De Bijbel noemt dat telkens weer, natuurlijk echt een Bijbelwoord, gerechtvaardigd. Die mensen zijn gerechtvaardigd. Maar zo zeg je het natuurlijk in het dagelijkse leven niet meer. Maar dat betekent dat God ze vrijgesproken heeft van schulden, van een zonde. Hij heeft de zonde dus vergeven, die zijn weg. En hij ziet hen niet meer als schuldige mensen, maar hij ziet hen als kinderen, als koningskinderen. Dat is wat God doet, dat heeft hij gedaan. En dat zit erachter. Op zich zijn het natuurlijk, ja, heel gewone mensen. Het zijn natuurlijk ook mensen die ook foute dingen doen. Nee, dat zijn mensen met zonde in hun hart. En ik denk ook als je bij hen thuis gaat vragen, dan zullen ze ook wel zeggen, nou, ja, iedereen heeft irritante dingen en dat weten de mensen om je heen natuurlijk het beste. Maar, dus dat is het bijzondere helemaal niet, maar het bijzondere is wat God gedaan heeft aan hen. Dus wat Christus voor hen gedaan heeft, dat maakt mensen anders. Er staat in antwoord 45, er staat dan dat wat er gebeurd is, maar die vergeving, dat wordt gekoppeld aan de opstanding. Is heel apart. Zou je dat dan denken? Je zou eerder aan het kruis denken dan, de kruising. Maar in de catechismus wordt het aan de opstanding gelinkt. Dat viel me op. Maar zo wordt het gedaan. De opstanding, daar begint die vergeving. En dat kan ik ook wel uitleggen vanuit de Bijbel. Want dat, kijk, op het moment dat op de paasmorgen vroeg. Ik heb me even verplaatst. Het is nog donker, zeg maar. Hè? Dan is het graf dicht. Dus de Heer Jezus is nog niet opgestaan. Dan is toch de grote vraag, wat gaat er nu gebeuren? Is Jezus nou voor altijd daar? Of is dit nou het einde? Of gaat God het graf open doen? Is het nu goed met God? Is het nu klaar? Is het voldoende geweest? Jezus heeft zijn leven gegeven. Maar is het goed? Is het genoeg? Of niet? Dat gaan we zien. Hè? Dat kan alleen. Het graf gaat alleen open als het genoeg geweest is. Zie, en dan komt die aardbeving en dan komen die engelen en die wentelen die steen weg en dan staat Jezus daar. En ja, dan weet je, het is dus genoeg geweest. Hè? Het is echt goed. Het is goed. Hij staat daar. Nu is de vergeving. Het is echt gebeurd. Het is waarheid. Dus in die zin is de opstanding als het ware, dan begint die vergeving als het ware te stromen. Dan zie je het. En nog iets, dat is ook een Bijbelse gedachte. Dat bedoelt de catechismus nog meer. Dat de Heer Jezus zolang die in het graf ligt, dan is wel vergeving, maar dat moet nog uitgedeeld worden. Maar hij moet opstaan om het te gaan brengen. Hij moet het aan de mensen geven door de Heilige Geest. Dus hij moet opstaan om die opstanding aan iedereen te geven. Dus daarom is de opstanding een heel belangrijk moment voor de vergeving. Zie, dus hij wil ons erin laten delen, jou erin laten delen. Dat wij ook vergeving hebben. Dus door de opstanding gaat het als het ware gebeuren. Dan wordt het effectief. En dan komt hij, zo komt hij bij ons. En dan, omdat hij ons vergeven is, kan hij altijd bij ons zijn. Dus de opstanding is als het ware de poort voor de vergeving. En dan komt het in je leven en dan hoor je erbij. Dus dat, hè, dat je aanvaard wordt door God en dat je vergeven bent door God. Dat je bij de Heer hoort. Dat is het geheim. En dan, dat voelen mensen dus. Als dat echt zo is. Echt vergeving, je hoort het bij. Ja, dat merk je aan de mens. En natuurlijk zullen er heel veel mensen zeggen, ook van die zangeres en ook van die vrouw achter de kassa. Wat een goede vrouw, hè. Dat zullen zeggen mensen natuurlijk in het dorp. Die zeggen dat het was een prachtig mens, een goede vrouw en een lieve vrouw en dat soort dingen. Zeggen mensen natuurlijk, wat een bijzonder mens. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, wat is heel apart met die vrouw, hè? Maar je voelde toch, ja, wat was het nou? Je voelde toch iets van God aan die vrouw. Of je voelde iets van Jezus. Dat zeggen mensen ook. Dat is eigenlijk nog mooier. Hè? Dat het niet alleen die vrouw zo is, maar dat wat God, dat je iets voelt van dat ze bij God hoort. Maar de catechismus heeft het niet over King Gaban en ook niet over Nelly. Maar de catechismus verwoordt het hier over ons, staat er dan, over mij. De catechismus is persoonlijk over mij. Dus dit is niet alleen waar voor die paar bijzondere vrouwen of zo, een paar bijzondere mensen die we kennen, maar dit is dus waar voor iedereen die de Heer Jezus kent en gelooft. En het is dus nodig dat wij allemaal dit kennen. Dat wil God ook, dat wij dat allemaal kennen. Maar dat moet wel gebeuren, dat is wel nodig. Iedereen hier. Velen hebben dat ook ontvangen. Velen thuis ook, u kijkt mee, hebben heel veel mensen het ontvangen. Maar niet iedereen. Maar het is dus alleen voor jou, als je ook naar de Heer Jezus bent gegaan, en je bent eerlijk geweest, je hebt je hart opengelegd, eerlijk je zonde uitgesproken, en om vergeving gevraagd en je overgegeven, dan hoor je bij Hem. Dus het is echt nodig dat je dat ook doet. Dat je Hem aanneemt als Heer en Heiland. En dat je ontvangt wat Hij geeft. Want dan alleen is het ook voor jou en voor mij. Als je dat niet doet. Sommige mensen hebben dat nog niet gedaan. Hè? Die zitten wel in de kerk, maar die hebben dat nog niet echt gedaan. Die blijven er altijd net zo'n beetje omheen draaien. En dan, dat heeft natuurlijk allemaal redenen. Dat is allemaal niet slecht. Maar weet je, dan sta je er net buiten. En dan ben je net niet van Hem. Maar dan ben je dus niet van Hem. En dat is ernstig. Dat is ernstiger dan je denkt. Maar dat dus als je aanvaard bent en als je vergeven bent, als je weer de Heer Jezus hoort, ja, dat maakt je leven anders. En dat voelen mensen. Dat is het eerste geheim. En dan kom ik op het tweede, wat hier verwoord wordt. Deze mensen, en ook mensen hier die net zijn zoals zij, die zijn ook echt veranderd. Er is ook iets nieuws door God. Dat is het. Het is niet alleen een idee of wat mensen zo kijken, maar het is ook echt gebeurd. Dus je voelt niet alleen van ja, er is iets van God, maar God verandert ook echt hun leven daadwerkelijk. Er gebeurt ook echt iets in hen. Dat is ook echt gebeurd. Nieuw. Weet je wat ik het lastige vind met dit? En als ik dat nou zo zeg, dan hoor ik dat mezelf zeggen, omdat het zo triomfantelijk klinkt. Dat is natuurlijk meteen. Ja, weet je, het probleem is natuurlijk dat het oude en het nieuwe zo door elkaar heen geroerd zit bij ons. Bij ieder christen hoor. Dus het is een mix. Bij mij ook. Maar ik denk bij ieder christen. Ieder christen heeft daar last van. Het is heel verwarrend, hè, dat er oud en nieuw door elkaar heen zit. En dat is natuurlijk voor de mensen om je heen ook soms verwarrend. De ene keer ben je de christen en de andere keer dan ben je eigenlijk. Dan is dat oude komt dan weer en dan komen ze, als ze je zo tegenkomen, dan denken ze, wat is dat nou? Dat gaat dan naar de kerk en wat zie je, wat is dit? En toch, ook al moet je dat eerlijk zeggen, dat het soms tegenvalt, en toch deze mensen, zoals ik die nu heb laten zien, die vrouwen, ja, en sommige christenen hier ook, die vallen op. Dat is natuurlijk geen sprookje, dat zien de mensen toch. Dat zien de mensen ook buiten de kerk, die zien, daar is iets bijzonders. Er is iets veranderd. De omgeving ziet dat, ook mensen die niet van de kerk zijn. Die zeggen, ja, maar dit is anders. Dit zijn niet, dit is heel bijzonder. Hè? Er is echt iets veranderd aan die mensen. Dat is, God verandert mensen werkelijk. En dat doet God. Hij verandert mensen echt. En daarachter, dan kom ik weer, dat is de kracht van de opstanding. Dan kom ik dezelfde weer, het is dezelfde bron. De kracht van de opstanding. De opstanding heeft kracht. En zo legt antwoord 45 dat ook uit, maar dat halen ze dus uit Romeinen 6. Dat is hier erg de bron voor deze gedachte. Dus de opstanding van Christus heeft niet alleen kracht voor vergeving, maar ook kracht voor om ons te veranderen en te vernieuwen. Ik zal vertellen hoe dat gaat, zoals de Bijbel dat tekent. Dat gaat in twee stappen. Het eerste is dat begint met wat God zegt tegen ons. Het begint dus met woorden. De kracht van de opstanding begint met woorden. En de Heere God die zegt dan tegen ons, jij, als jij bij de Heer Jezus hoort, en jij hoort nu bij de Heer Jezus, ik beschouw jou nu als een nieuw mens. Zo zie ik jou. Dat zegt hij. Voordat er wat dan ook gebeurd is, hij zegt het. Zo zie ik jou. Dus hij zegt, de Heer Jezus is gestorven, die is opgestaan, maar jij hoort nu bij hem, want je gelooft in de Heer Jezus, Dus nu, dat betekent dat jij bent met jouw oude ik, met die oude mens, die is met Jezus gestorven, die is in het graf gelegd. En jij bent met hem ook opgestaan, dus jij bent een nieuw mens. Zo beschouw ik jou. Ik verklaar jou tot een nieuw mens, zet in een koningskind. Ja, en sta je dan, hè? Dat zegt God dan tegen ons, dat lezen we in de Bijbel. Dat zegt hij ook tegen u, als u gelooft, zegt de Heere God dat. En dan denk je, ik zie mezelf toch. Ik bedoel, ik kan toch ook in de spiegel kijken. Dus het valt nog wel een beetje tegen. Ik zie nog wel heel wat, eerlijk gezegd, heel wat van die trekjes aan mezelf die ik heel irritant vind en wat ik liever niet had. Maar ja, het is er wel. Dus ik bedoel, ik vind niet dat ik nou zo'n nieuw mens ben, eerlijk gezegd. Denk je dan? Dus volgens mij verandert er niet zoveel. Maar de Heere God die begint te zeggen, nee, maar je bent voor mij nieuw. En dan ben je het ook. Want je moet niet onderschatten wat woorden zijn in de Bijbel. Woorden hebben kracht. Als God het zegt, dan is het ook zo. Hij zegt, je bent nieuw, dan ben je nieuw. Dat is de eerste stapje. Maar dan gaat God ook echt aan de slag met je. Hij gaat je veranderen. Ik moest gewoon even denken, maar het is een beetje technisch natuurlijk. Maar ik moet dan aan de computer denken. Ja, als je wil een nieuw programma in de computer maken. Ik haal altijd iemand erbij dan hoor. Want als ik het zelf doe, dan krijg ik pijn in mijn hoofd van. Maar het is. Maar goed, er moet een nieuw programma in de computer. Dan wordt dat dus gedownload. Hè? Dus dat nieuwe, dat wordt als het ware gedownload. Oké, dan zit het dus in de computer. Maar dat, ja, daar heb je nog niks aan. Het is leuk dat het in de computer zit, maar het moet toch geïnstalleerd worden. Dus de computer moet en het moet toegepast worden in je computer. En dan zeg je, start de computer opnieuw, dan moet je opnieuw beginnen en dan komt het nieuwe pas tevoorschijn. Zo gaat het met een computer. Nou is een mens natuurlijk geen computer, maar iets ervan zie je terug. Hè? Dus God geeft jou het nieuwe in je hart. En dan moet je als het ware een nieuwe start maken en dan komt het nieuwe tevoorschijn. Zo, want zo gaat het bij een mens ook. Dus wij worden door de kracht van de opstanding opgewekt tot een nieuw leven. Dat komt dus uit Romeinen 6. Dus God gaat dan ook echt door de Heilige Geest in je hart iets doen. Dat is niet een sprookje, dat is wat gebeurt. In je gevoelens, in je karakter, in je gedachten, in je hele manier van denken, in je hele zijn, je diepste innerlijk, gaat hij veranderingen maken. Dat gaat geleidelijk, maar hij maakt dingen anders. En dat verandert dus van binnenuit. Ene keer sneller, soms van die groeisputs en dan weer een tijdje minder. Maar het gaat allemaal door. Maar dat vraagt natuurlijk ook iets van onszelf. Dit is nou typisch dit. Hè, vrijspraak krijg je, maar het nieuwe leven, daar kun je niet op de bank gaan zitten en zeggen, nou heer, wanneer gebeurt het nou eens? Dat is natuurlijk een totaal oneerlijke manier van doen. Het is niet de bedoeling dat je achterover leunt en dat je gaat zitten kijken wat God doet, ook al pak je dat vroom in. Maar als je het nieuwe leven, dan moet je een nieuwe start maken. Dan moet je ook opstaan en dan moet je ook nieuw leven. Dan moet je het ook doen. Dus het is ook een kwestie van doen en gaan. De ellende van de kerk is, moet ik eerlijk zeggen, dat we dit te weinig doen. We hebben ook te weinig gedaan. We hebben natuurlijk heel vaak mooie dingen gezegd, maar we hebben het niet altijd gedaan. Dus dat is ernstiger dan je denkt. Want dat betekent dat mensen de indruk krijgen dat het niet echt waar is. Als je natuurlijk zegt dat het gebeurt, maar je doet het niet, dan denken mensen, ja, wat is dit? Dus christenen zijn schijnheilig en christenen die doen niet wat ze zeggen en ze zitten daar in de kerk. En dus dan krijg je al die verhalen, dat roepen wij zelf op als we het niet doen. Dat hebben we te weinig gedaan, eerlijk is eerlijk. Dus ik bedoel te zeggen, als je christen bent en de Heer Jezus gelooft, maar je leunt achterover en je doet niet wat de Heere God vraagt, dan maak je zoveel mee kapot. Dat is voor jezelf niet goed. Maar het is natuurlijk ook voor andere mensen niet goed. Voor de hele kerk niet goed. En je maakt de naam van God ongeloofwaardig. Dus dat is de redenering van Romeinen 6. Er begint ermee van je bent een nieuw mens. En ik geef je de kracht van de opstanding en je zal veranderen. En dan ook, maar doe het dan ook. Dan ben ik gestopt met lezen. Doe het. Sta dan op. Ga het doen. Daarover heb ik natuurlijk ook gesprekken met mensen. En dan over het leven van mensen. En dan vraag ik wel eens aan mensen als ze dat ik denk van hoe kan je dat nou doen? Dan vraagt wel eens iemand van mij, hoe doe je dat nou met God? Vraag je dan wel eens voor zo'n beslissing, als je nou zo'n manier van leven of een bepaalde keus of zo, vraag je dan om de wil van God te doen? Hoe doe je dat eigenlijk? En dan kijken mensen je soms aan, zeggen ze, alsof ze water zien branden. Van, hè, maar ik ben eigenlijk nog nooit op het idee gekomen om dat te doen. Ik heb dat nog nooit aan elkaar gedacht, mijn manier van leven en wat God ervan vindt, dat heb ik. Dat is een goed idee, zo past nog iemand tegen me. Een goed idee, daar zou ik eens op letten. Maar dat is natuurlijk. Ja, maar dat is christen zijn, dat is toch vragen wat de Heere God wil? En dat bij alle beslissingen die je doet, je hele manier van leven, dat je vraagt van de Heere God: wat wil u? Dus waarom vallen sommige christenen zo op? Omdat God gezegd heeft: je bent een nieuw mens. En toen hebben ze gezegd, ze hebben antwoord gegeven en ze hebben gezegd: dank u Heer. Dank u dat u zegt dat ik een nieuw mens ben, ik geloof het. Ik geloof, ik ben een nieuw mens, dank u wel. Ik neem het van harte aan. Ook al zie ik het niet. En toen heeft de Heer tegen ze gezegd, oké, maar nu ga ik door mijn Heilige Geest aan het werk in jou. Dat doet de computer zelfs ook toch, hè? Die zegt, wilt u toestaan dat ik verandering aanbreng? En nu kon, ja, oké, dan moet je ja indrukken. Dat moet je bij de Heere God ook zeggen. Want de Heere God doet niet iets wat je niet wil. Dus die mensen hebben gezegd, de Heere God zegt, ik ga je leven vernieuwen. En dan hebben ze gezegd, dank u wel Heer, doet u het maar. Kom maar. Kom maar door uw Heilige Geest. Verander mijn leven. Doe maar wat u wil dat goed is. Want dan gaat de kracht van de opstanding in ons leven door. En dat doen ze elke dag weer. Dat doe je niet één keer. Dat begin je de dag mee. En dan zeg je tegen de Heer, Heer, hier ben ik weer. Wilt u, ja, hier, ik geef me over aan u en ik wil ook deze dag doen wat u zegt. En werk in mij, werk door mij heen. En kijk wat er gebeurt. En dan zie je het, dat gebeurt. Met vallen en opstaan, ja natuurlijk. Het gaat niet allemaal goed. En ze vallen, soms val je terug in het oude patroon. En soms dan ben je teleurgesteld. En soms kun je het niet volhouden. En dat zijn allemaal mensen. Maar dan vragen we weer aan God, vergeef mij, vergeef mij. En laten we weer het nieuw mogen beginnen, want ik wil uw kracht ontvangen. En zo put je elke keer de kracht uit de opstanding. Dat is de kracht van de opstanding. En wat ziet de omgeving? Die is verbaasd. Die heeft respect. Die denkt, hè, daar gebeurt iets wat God doet. En dan kom ik het laatste zinnetje van wat de catechismus hier aangeeft. Wat maakt die mensen nou zo bijzonder? Dat is omdat het mensen zijn met hoop. Dat maakt ze bijzonder. Hoop als het moeilijk is. Dus christenen die opvallen in de omgeving, dat zijn mensen met hoop op het leven dat komt. Er is hoop, want Jezus leeft. Er is hoop, want Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is de bron van de hoop. En jij zal ook opstaan, zegt de catechismus in navolging van de Bijbel. Als iets in de Bijbel staat, is het dat. Jij zal ook opstaan. En dat weet je zeker, dat is geen verhaal, want Jezus is opgestaan. Dus het is gebaseerd op de opstanding van Christus. En laat je nooit dat afpakken, ook niet jongeren, ook niet. Hè, dat mensen dan zeggen, ja, wat een onzin, hoe weet je dat nou? En dat kan je niet zeker weten. Ja, nee, maar dat is niet de fabel, want dat is gebaseerd op feiten. Want in de Bijbel wordt geschreven door meerdere mensen, ooggetuigen, hè, die de leven ervoor over hebben gehad. En de evangeliën en in 1 Korinthe 15 en in Romeinen 8 en in al die momenten in de Bijbel, diverse mensen. Die hebben het gezien en gehoord en getuigen met hun leven ervoor overgegeven dat Jezus leeft. Ze weten dat hij opgestaan is. En niemand in die tijd heeft dat ontkend. Ze hebben alleen maar gezegd, ze hebben er allemaal verklaringen voor gezocht. Maar het graf was leeg. Die hoop, dat is door de opstanding van Jezus. En ik bedoel niet dat die mensen altijd zich sterk voelen. Zo, dat is weer zoiets, je voelt je niet altijd sterk, natuurlijk niet. Of dat je altijd maar hoop hebt, nee. Ik kom weer even terug. Wat denk je dan van King Gabang? Ik meen dat ze 7 jaar geleden hoorde dat ze kanker had en dat ze ongeneeslijk ziek was. Denk je dat die vrouw dan meteen op dat moment gaat zingen van het maakt niet uit, want ik ga toch naar Jezus? Natuurlijk niet. 3 kleine kinderen. Ik geloof dat het kleinste kind 1 jaar was of zoiets. Nog niet. Nog niet eens. Ik heb zo'n foto gezien van pas geleden hebben ze nog een liedje opgenomen, heeft ze samen met de kinderen gezongen. En dan zit ze daarbij met die 3 kinderen, dan gaat je toch door merg en been, als je dat ziet. Een vrouw of een moeder van 37 jaar. Ja, natuurlijk heeft die vrouw heel wat afgehouden, dat kun je wel denken. Dus christenen die horen dat ze moeten sterven, die staan natuurlijk niet altijd sterk. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. En je voelt gewoon je lijf natuurlijk. Je voelt je lijf. Dus je voelt dat je lijf zwakker wordt. Je voelt pijn. Dat voel je de hele tijd. Je kan niet slapen. Dus je wordt zwak. Iedereen die niet slaapt wordt zwak. Wat denk je dan? Dan gaat je weerstand weg. En dan voel je niet sterk. En dan heb je geen hoop. Dat is toch logisch? Dat is logisch. Maar er is wel hoop. Ook al heb je het niet altijd. Of voel je het niet altijd. Want Jezus is opgestaan. En wij zullen opstaan. En dat is een feit. Dat is het geloof dat we mogen hebben. Dus als christenen twijfelen. Of ze wankelen. Of ze voelen zich alleen. Of ze zijn bang. Of ze zeggen, ja, dat komt. Als ik nou sterven moet, hoe gaat het dan? Hoe voelt het dan? Wat zie ik dan? Ben ik dan alleen? Dan mag je roepen naar God. We mogen roepen naar God. Dat is zo geweldig. We mogen al die dingen zeggen naar de Heere God. En we mogen natuurlijk ook delen met mensen. Dat is ook heel goed. En dan mogen andere mensen voor ons bidden. Dat is zo mooi dat mensen om je heen dan gaan bidden. En kaarten schrijven en bemoedigen. Dat helpt. Want we hebben elkaar nodig. We hebben houvast nodig. En dan mogen we elkaar zeggen, er is een houvast dwars door de dood heen. En dat is het leven met Jezus. Het stopt nooit met de dood. Hij gaat door met je. En dat is natuurlijk het mooie, die zangeres King Gebaan. Ik weet niet hoeveel ze gehouden en gestreden en dat weet ik allemaal niet. Maar op een gegeven moment is ze toen in dat eerste jaar dat ze ziek was opgestaan met dit lied. Ik ben wie ik ben. Hè? Dus o naam, alle namen. Aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, ik dicht bij u zijn. En die vrouw achter de supermarkt, waar je dus nog niet eens een fotootje van kan vinden, die heeft dat lied opgeschreven, gekrabbeld zeg maar op de laatste briefje, en die gezegd, maar ik herleef. Dat is de hoop. Dat maakt nou juist indruk op mensen natuurlijk. Kijk, dat mensen dus zo mooi, zeg maar, zo mooi gezongen hebben, maakt een diepe indruk. Prachtig als je zo'n stem hebt en zo'n geloof. En dat mensen zoveel goede dingen voor mensen hebben gedaan, dat is heel fijn, dat is mooi. Maar als ze ziek worden en als het leven breekt en als ze dan nog blijken hoop te hebben. En dan kunnen zeggen, ik herleef. En niets kan mij scheiden van Jezus mijn Heer. Dat maakt diepe indruk ook op mensen die zelf helemaal niet geloven. En het diepste geheim daarachter, dat is de kracht van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen nu een paaslied, Wees gegroet gij eersteling der dagen. We gaan u ons geloof belijden. Dat mogen we doen in gemeenschap met al die mensen die al ons voorgegaan zijn, die al in de hemel zijn, maar ook met de mensen over de hele wereld nu. En vandaag wil ik de woorden gebruiken uit de Bijbel. Zeg maar, een van de eerste christelijke liederen die we uit de Bijbel kennen, Filippenzen 2, dat de christelijke hymne, die wil ik gebruiken als de verwoording van de belijdenis van ons geloof. En ik wil u vragen om daarna ook een belijdend lied te zingen, Jezus, hoop van de volken. Het is wel mooi om erbij te gestaan, denk ik, en misschien dan ook bij de belijdenis. Dus ik wil u, als kan, vragen of dat u wil opstaan. Gemeente, ieder van u spreken met me in zijn of haar hart. Wij geloven in de Heer Jezus Christus, die hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen, Jezus Christus is de Heer. Amen. gaan zitten, als u wil. En dan ga ik weer even verwarring zaaien in de kerkdienst, maar dat lied, dan moeten we toch gaan zingen, hè? Ik ben die ik ben. Maar ik heb natuurlijk de lieder al lang opgegeven voordat ik de preek gemaakt had. Dus Yvonne, kun je het tevoorschijn toveren? Of zou dat niet lukken, denk je? Nee, dat kan niet zomaar. Dat kan je niet zomaar uit... Dat kan... Oh. Nee? Ja? Gewoon op internet? Oh, nee, dat kan niet. Nee, dat kan... nee. Dan vraag ik... Nee, oké, dan gaan we het niet doen. Nou, jij kan het gewoon met de collecte spelen of zo. Dat is mooi, hè? Dat vind ik een mooi... Gijs, dankjewel. Ja, dat is mooi. Speel met de collecte. Ja, dankjewel. Ja. We gaan met elkaar danken en bidden. Ik ga natuurlijk voor de familie De Bruin bidden, want die hebben de bloemen gekregen. Dus ja, en de Avi zal wel meekijken, denk ik, hè? Maar, denk ik. Dus die hoort dat dan ook. Ik hoorde net dat de pianiste Wilma Schouten, die ook hier gespeeld heeft en in de grote kerk en zo vaak de zang begeleid heeft, die is ernstig ziek. Die is nu echt in de laatste fase, hoor ik. Dus we gaan ook echt voor haar bidden. Hè? Dat is precies waar de preek over ging. Dat is het nou helemaal. Ik hoorde ook net van, er kwamen berichtjes uit Servië dat daar weer overstromingen zijn bij de rivieren. En Alexander die vroeg om gebed. Ja, en we gaan natuurlijk danken. Vanmorgen waren er natuurlijk heel veel mensen in de regenboog die belijdenis gedaan hebben. Dat is natuurlijk geweldig. Het werk van God gaat door. Dus we gaan danken voor alles wat hij doet. Laten we met elkaar danken en bidden. Heren, we komen tot u. Om u te prijzen en te danken. Dat u levende God bent en dat de opstanding van de Heer Jezus zo'n enorme doorbraak is, dat het zo'n effect heeft voor de hele wereld, maar ook voor de kerk, voor de vergeving, voor het nieuwe leven, voor de hoop die we hebben. We danken u daarvoor. Er is echt een deur open gegaan, een rots is er open gegaan, een muur doorbroken. Geef dat in ons leven ook echt gezien wordt. Dat willen we ook graag. We bidden u dat u dat doet. Dat u het echt toepast in ons leven. Dat het zichtbaar wordt voor de mensen. En dat wij ook van die mensen mogen zijn waar anderen van zeggen van... Hé, er was iets van God. En we komen ook danken voor al die mensen die ons voorgegaan zijn. Zoals deze vrouwen nu net. Het zijn ook heel veel vrouwen die zo in geloof gestaan hebben. En we danken u voor hen en voor al die andere mensen, ook in Harderwijk en omgeving, waarvan we mogen zeggen van ja, dat u zo krachtige dingen daarin gedaan heeft. En dat ze zo getuigenis hebben laten zien. Zelfs jonge mensen, kinderen soms zelfs. We komen nu bidden, wilt u zijn ook met ons, de gemeente. We bidden u om nieuwe bloei, nieuw geloof, nieuw leven. Dat we levend mogen zijn, trouw zijn, dat we opstaan in geloof. En dat u ons roept van binnen, dat we dat gewoon vanzelf als het ware doen. We bidden u voor de hele gemeente, we danken u voor de grote kerk wat daar gebeurt. De kerk staat in de stijgers, maar dat is geestelijk ook zo. En de regenboog is zo'n volle bak met mensen en al die jongeren en die belijdenis doen. Wat een geweldige dingen doet u, we danken u ervoor. We komen die vragen voor de mensen waarvan we horen dat het moeilijk is. Wilma Schouten, die... Zo'n gave, zo'n geloof, ook weer zo iemand die zoveel uitdraagt, maar die nu zo ziek is. In een paar maanden tijd gaat het zo slecht en nu het laatste. En we bidden u dat precies gebeurt wat de catechismus hier verwoordt, dat ze die hoop heeft en die rust. En ook de man en de mensen die bij haar horen. En dat ze hoop heeft en mag ingaan in uw heerlijkheid. En we bidden u dat ook voor Albert Heldoorn, dat u bij hem bent, bij alle zieken, of vanmorgen zijn de zieken genoemd, zoveel mensen, ziek, maar geef ze hoop, geef ze houvast, geef ze genezing. We komen u danken voor de familie De Bruin, dominee De Bruin is hier, zijn vrouw zal wel meekijken door de kerktelevisie. Ze krijgen de bloemen als een groet en we bidden u ook dat ze voelen dat er meegeleefd wordt en dat u ook haar, terwijl ze niet meer in de kerk kan komen, dat zij ook voelt van ik hoor er wel bij. En dat u haar ook zegent. Allebei zegent. We bidden u voor Alexander die dan meldt van help, bid. Want er zijn overstromingen en dat was 5 jaar geleden ook. En de mensen worden geëvacueerd. Dus we bidden u dat u daar hulp geeft. En hem ook helpt wat hij moet doen. We komen u vragen voor uw volk Israël. Dat uw volk mag leven. Dat uw volk gezegend wordt, beschermd wordt, tot zegen wordt voor de volken. Komen u bidden voor de vervolgde christenen, de Pakistanen van de week die feest gevierd hebben. Wat ik gezien heb, omdat een vrouw niet naar huis hoeft, niet naar, terug naar het land, maar mag een nieuwe kans krijgen. En ja, het geloof wat ze uitspreken, het geloof waarin ze staan en de jonge mensen die klaarstaan om het woord uit te dragen. Dank u wel ervoor. We komen u danken voor Asia Bibi, van wie we horen dat zij in de vrijheid is. En dat is echt onmogelijk dat ze uit die vreselijke dodencel gehaald werd en nu is ze in een vrij land. Dus wat onmogelijk is voor de mensen, dat is mogelijk bij God. Leer ons zo zien, Heer, laat ons zo zien op de kracht van de opstanding. En hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Wij mogen nu onze gaven geven. En dan mogen we doen uit dankbaarheid. Dat is natuurlijk heel, we hebben in Nederland veel te geven, dus dat mogen we het ook doen. En dat we het met liefde en blijdschap doen. Delen van de doelen staan op het scherm. En dan gaan we weer een paaslied zingen, gezang 218, 4 versen, ik zeg het allen dat hij leeft. Ga alle heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.